neemt u maar plaats. Beste tante Jannie, Nico en Ira, Marita en Eibet, kleinkinderen, verdere wederzijdse familieleden, leden van de kerkelijke gemeente, vrienden, belangstellenden. Wij zijn hier vanochtend in dit kerkgebouw bij elkaar om deel te nemen aan de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van uw innig geliefde man, van jullie lieve vader, schoonvader en opa, van uw broer, de zwager en onze oom Pieter van de Breevaart. Voordat we ons met elkaar gereed gaan maken om naar de begraafplaats in Hendrikido Ambacht te gaan, zal hier de rouwdienst worden geleid door dominee Visser, die we daar nu gelegenheid voor willen geven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze droeve plechtigheid in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. We willen samen zingen Psalm 23 en daarvan vers 1 en 2. De God des heils wil mij ten herder wezen. En ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Wij noemden nu 1 en 2 van Psalm 23. Ja, Jannie, daar ligt al zoveel in die psalm. En daar ligt al een preek in tot troost, ook voor je situatie. We willen luisteren naar Gods heilig woord en wel uit psalm 39, wat ook boven de rouwkaart wordt geciteerd. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede. Maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. We willen samen bidden. Heere, zo komen wij vanmorgen voor uw aangezicht, de levende God, die het begin bepaalt en het einde van ons tijdelijk aardse leven. En u weet wat ons bij elkaar heeft gebracht, het plotselinge sterven van onze geliefde broeder van de Brevaart. En u weet wat dat betekent voor zijn vrouw, voor de kinderen en de kleinkinderen, en ook voor het gezin waar hij uitgekomen is, en de schoonfamilie en de vrienden, de kennissen, de kringen waarin hij verkeerde. Dan zijn we allemaal stilgezet. Stilgemaakt. Heere, geef dat we door u stilgemaakt zullen worden. Opdat wij luisteren mogen naar uw stem, naar uw woord. Als vanmorgen ook dat woord zal klinken, en nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Dan bidden we om het werk van die trooster die gij beloofd hebt, Heere Jezus. De Heilige Geest. En dat het waar mag worden, ik ben het die u troost. Opdat de kracht van het woord ondervonden mag worden vanmorgen. En niet alleen vanmorgen, maar ook van nu voortaan. Als ook onze zuster alleen verder moet, samen met haar kinderen en kleinkinderen. Maar dat zij toch telkens mag ervaren alleen, doch niet alleen. En dat daarom ook Psalm 23 voor haar een levenspsalm mag zijn. En dat ze het mag ervaren, uw stok en uw staf die vertroosten mij. En wij bidden u of gij ons wilt helpen om uw woord ook in alle eenvoudigheid te ontvouwen. En straks ook wanneer wij bij de begraafplaats zijn, ons kracht wil geven. Ook in het bijzonder hen die dan herinnerd worden aan het verlies van een geliefde. Wij bidden u ook voor hen. Wij bidden u, geef toch dat deze roepstem ook geheiligd mag worden aan ons hart. Dat we allen ons persoonlijk zullen onderzoeken. Of het wel zal zijn als u ons oproept om voor uw aangezicht te verschijnen en rekenschap af te leggen. En daarom smeken we van u, wees gij mijn borg. Laat dat ook in ons hart gaan leven. En ook weer bij vernieuwing. Omdat dat ook in het leven van uw kinderen telkens weer zo'n aangevochten zaak is. Maar in de aanvechting wordt het geloof toch gelouterd. Om dan ook weer opnieuw te beleven. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. En dit alles bidden wij u om Jezus wil. Amen. Ik lees een stukje voor van de rouwbrief. Boven de rouwbrief staat, en nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Intens verdrietig om de leegte die hij bij ons achterlaat, maar met dankbare herinneringen aan zijn grote liefde en zorg voor ons, geven wij u kennis dat voor ons geheel onverwachts door de Heere is thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en opa, Pieter van de Breevaart. Dat is jullie getuigenis over hem. Uw getuigenis, geliefde zuster, van uw man. En jullie getuigenis van jullie vader. En jullie opa. Bewaar die rouwbrief goed. Lees hem dikwijls. Hij heeft wat te zeggen. Ook nadat hij gestorven is. Niet alleen omdat er een levende hoop in zijn ziel was. Maar ook in datgene wat hij nalaat. In het bijzonder ook het woord dat hij nalaat. Hij kon niet zo erg over zijn persoonlijk zielenleven spreken. Maar hij leefde erbij. Hij greep dan terug op het verleden. Hij greep terug op zijn wortels. Hij zag zijn wortels liggen bij wijlen dominee van de Breevaart. Je zou bijna zeggen, hij heeft het onderwijs mogen genieten aan zijn voeten. En als wij letten op zijn levensgang, en juist ook zijn kerkelijke levensgang, dan denk ik dat ook het boek dat hij geschreven is, zijn kerkelijke levensgang ook getypeerd heeft, de breuk beleefd. Daarin heeft hij de geschiedenis geschreven van die gemeenten die toch een betrekking bleven houden op de hervormde kerk en toch zich niet konden aansluiten bij de afgescheiden kerken. Altijd het verlangen naar het herstel van de vaderlandse kerk. En als we dan letten op zijn levensgang, dat hij later hervormd geworden is en ouderling daar geweest is, en toen de scheuring plaatsvond in 2004... dat hij daar eigenlijk geen raad mee wist. Wat moest hij doen? En daarom ging hij daarna toch nog weer wat, wij zouden zeggen, kerkelijk aan het zwerven. En sloot hij zich aan bij de afgescheiden kerken, zoals hij uiteindelijk ook lid geworden is van de oudste dochter, de christelijk gereformeerde kerk. Maar waar was het hem om te doen? Het was hem te doen om de rechte prediking. Die kon hem ook niet direct zo in een vakje plaatsen. Dat wilde hij ook niet. Misschien dat hij zich daarom juist thuis voelde in het gezelschap van Protestants Nederland. Omdat hij voelde hoe belangrijk het was dat ook Nederland haar geschiedenis niet zou vergeten. Haar wortels niet zou vergeten. En dat stempelde ook zijn brede belangstelling. Altijd actief gebleven. Voor het Reformatorisch Dagblad. Voor de Christelijke Hogeschool in Ede. Voor Protestants Nederland. In de politiek, in het onderwijs. Noem maar op, als je bij hem binnenstapte in zijn werkkamer. Dan zag je dat hij nog volop actief was, nietwaar? Maar ook met betrekking tot jou, Jannie. Als het ging om de zorg. We kennen elkaar niet zo lang. Een jaar of zes. Maar toch is er een band gekomen. En voor de kinderen. En de kleinkinderen. Hij had het nogal eens over jullie. En niet als het alleen maar ging om jullie lichamelijk belang. Hoe jullie zouden opgroeien in de samenleving. Maar als het ging om het geestelijk belang, dan sprak hij daar ook over. Maar bovenal met de Heere. En dan jullie voelen het wel aan. Wordt hij plotseling zomaar weggenomen uit het leven. Dat kan ons allemaal gebeuren. Gelooft u dat? Geloven jullie dat? En dan? Ja, dan. Dan kom ik voor God te verschijnen. Dan komt het erop aan. Nee. Nee, nee. Het komt er nu op aan. Nu. In dat liefelijke heden der genade. Dat woordje nu, dat staat ook in onze tekst. En nu. Zo begint onze tekst. Dat woordje dat grijpt naar de omstandigheden. Wij zeggen het ook wel eens tegen elkaar als er iets plaatsvindt. Wat nu? En nu, wat verwacht ik? Een vraag. Neem die vraag eens mee. Wat verwacht ik? Het is zo persoonlijk niet waar. Blijft het dan stil? Is er geen verwachting? Of kent u iets van dat antwoord? Maar wat verwacht ik? O Heere. Met kleine letters staat het in het Hebreeuws. O Adonai. Dat betekent onder andere, o bezitter. Bezitter van het leven. Bezitter van mij. Dan weet je wie je aanspreekt. Dat is de levende God die zich geopenbaard heeft in zijn namen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Uit die omstandigheden komt deze vraag op. Uit de omstandigheden van David. David, hij heeft het moeilijk. Hij bijt op zijn tong. Hij houdt zijn lippen op elkaar. Hij bruist van binnen. Hij zou wel willen spreken. Tegenover die goddelozen. Om voor zijn recht uit te komen. Om zich te verdedigen. Maar hij voelt het. Het is gemengd met zonde. Met ongerechtigheid. Dat kun je soms zo hebben, nietwaar? Als je in een bepaalde weg van moeite terechtgekomen bent. Dat je van binnen zo verscheurd bent. Maar dan verbreekt hij dat stilzwijgen. Met zijn tong. En waar verbreekt hij dat? Niet in het openbaar. Maar in de binnenkamer. Voor het aangezicht van God. En dan vraagt hij wat. En laten we dat maar met z'n allen ook vragen. Als er staat in de psalm. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij. En dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld nog eventjes, wil hij daarmee zeggen. En mijn leeftijd is als niets voor u. Omdat God denkt vanuit de eeuwigheid, geliefd. En dan ziet hij het. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. En zo is het ook. Ook al hebben we nog zo'n belangrijke plaats gekregen, ook in het gezin, in het maatschappelijke leven, dan is het ijdelheid. Is dat zo, dominee? Gods woord leert ons duidelijk dat het ijdel is wanneer wij niet in de Heere zijn. Daar gaat het om. Kijk, en dat brengt David tot die belijdenis. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Dan spreekt hij de hoop uit. Jawel, we kunnen denken aan degene die ons ontvallen is. Die ook deze levende hoop had. Maar het is vooral een woord voor de nabestaanden. Daarom denk ik dat we ons daarop concentreren moeten. Het is allereerst een hoop voor u, zuster van de Breevaart. Dat u telkens ook in uw omstandigheden, wanneer die vraag bovenkomt, dat antwoord in de herinnering neemt. En voor jullie kinderen. Want het is zo persoonlijk, niet waar? Er staat niet onze hoop, maar mijn hoop. En dat moet een gegronde hoop zijn. Er is een tweeërlei hoop. Er is een hoop voor dit leven en voor het eeuwige leven. Dat leert de Heere op de school van zijn voorzienigheid. Op de school van de Heilige Geest. Wat leert hij dan? Dan leert hij dat onze eigen hoop een ijdele hoop is. Een hoop der spinnenkoppen, zo zegt Job. En waar hoopt een mens al niet op? Hij hoopt op zijn geld. Hij hoopt op zijn gaven. Hij hoopt op zijn godsdienst. Hij hoopt dat het morgen misschien beter zal zijn als vandaag. Maar over die hoop heeft David het niet. Dat blijkt heel duidelijk uit de belijdenis. Mijn hoop die is op u. Op u alleen. Voor dit leven. En voor het eeuwige leven. Want de Heere maakt zijn volk afhankelijk. Soms breekt hij je beide benen. Om dat echt te leren. Dat God niet alleen een God is voor het geestelijke, maar ook voor het tijdelijke en het lichamelijke. Voor het hier en het hiernamaals. En dat hij leert wat het is om uit zijn hand te leven. En let wel, dat kan ook nog in de algemene genade dat een mens zo leeft. Dat zullen wij allemaal, naarmate we godsdienstig opgevoed zijn, wel eens een keertje gehad hebben en ondervonden hebben. Dat wij God in bepaalde omstandigheden echt nodig hadden. Bij een ziekte. Bij een sollicitatie. Bij een verkering. Bij een teleurstelling met mensen. Bij rouw. Mag dat dan niet, dominee? Jazeker, dat mag. En doe dat maar. Maar daar bouwt u toch niet uw zalige hoop op. Op die tijdelijke uitreddingen. En daarom is het een tweeërlei hoop. Het is ook een hoop met betrekking tot God. Omdat ik met God verzoend moet worden. En daarna het eeuwige leven. Kijk, en daar richt David zich op. Hoe weet u dat, dominee? Want dat blijkt uit vers 9. Daar zegt hij immers: verlos mij van al mijn overtredingen. Het gaat hier over een kind van God. En die opnieuw weer verlost moet worden van al zijn overtredingen. Juist in deze weg voelde hij wie hij is voor Gods aangezicht. Dat hij ook een mens is. Waarvan gezegd moet worden dat hij ijdel is. Dat hij vol van ongerechtigheden is en voor God niet kan bestaan. Dat is niet alleen bij de eerste ontdekking in het geestelijke leven, maar dat is een doorgaande zaak. Dat een mens hoe langer hoe meer leert dat hij voor God niet kan bestaan. Enkel en alleen als hij een gegronde levende hoop heeft. Maar nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. En waar steunt die hoop dan op? Die steunt op die naam. Want in die naam wordt Christus geopenbaard, geliefden. Die naam Adonai, bezitter. Die heeft een duidelijke link met de naam Heere, Jezus Christus. Zoals onze catechismus dat beleidt van de naam Heere. Niet gekocht met zilver of goud, met vergankelijke dingen, maar met het dierbare bloed van Christus. Zo heeft hij zijn volk verkregen, zegt Gods woord. Dat woord geeft aan in een moeitevolle weg, in een weg van lijden en sterven. De gegevenen des vaders, die de vader hem in zijn hand gesteld heeft. En de vader heeft hem een opdracht gegeven, mijn zoon. En nu moet u ze verkrijgen door uw dierbaar bloed. Waarom? Opdat er een levende hoop zou komen in het leven van Gods kinderen. Zodat zij op goede gronden door het werk van de Heilige Geest, wanneer alle hoop hen ontvalt, wanneer ze niet meer kunnen steunen op iets van zichzelf, en maar één zaak overblijft, en dat is dat ze het anker der ziel buitenboord kunnen werpen, en dat de kettingen van Gods belofte hen brengen bij de grond der zaligheid, en dat is Christus. Daarom zegt Paulus ook dat Christus de hoop van zijn kerk is. En daar worden ze nou in geoefend. Hoe? Dat zien we hier in deze psalm. Ze worden geoefend in de aanvechtingen. En wat gebeurt er dan in de aanvechtingen? Wat gebeurt er dan in de stormen? Dan gaat de Heilige Geest, die gaat in hun werken. En wat werkt hij dan? Het gebed. Dat zien we eigenlijk vanaf vers 4 gebeuren. Dan begint hij zijn klachten voor het aangezicht van de Heer uit te storten. En in dat gebed komt hij tot die belijdenis en zegt hij het. En nu, wat verwacht ik, o Heere, Mijn hoop die is op u. Dat is die levende hoop die reeds in de wedergeboorte erin gelegd wordt. Petrus zegt, wedergeboren tot een levende hoop. Kent u daar ook iets van? Dat is geen misschientje. Dat is een vaste hoop, dat is een zekere hoop. Dat is een hoop buiten jezelf. In de Zoon van zijn eeuwige liefde. Kijk, en daarom die tweeërlei hoop. Niet alleen maar voor dit tijdelijke leven. Maar ook als het gaat om het eeuwige leven. Om met God verzoend te worden. Er is geen hoop buiten Christus. Echt niet. Een mens is geneigd om dat wel te zoeken. Een hoop buiten Christus. Als hij op een ziekbed komt. Het gaat hoe langer hoe meer achteruit. Dan moet je eens opletten. Dan komt de godsdienst. Dan komt het sentiment naar boven toe. De kerkgang komt naar boven toe. De tranen komen naar boven toe. En hier wel eens een uitredding gehad en daar wel eens een tekst ontvangen. Maar nooit echt afgesneden. Alle valse hoop. Geliefden, ik moet u waarschuwen. Dat is de ernst ook van een rouwdienst. Want boven de hel. Boven de ingang van de hel. Daar staan aangrijpende woorden. Daar staat, hier laat men alle hoop varen. Zeg me dat. Dat is de ernst van dit plotselinge sterven. Voelt u hoe belangrijk de genadetijd is. En laat dan maar alle valse hoop van je afnemen. Door de ontdekkende prediking van Gods woord. Want dat is liefde. Echt hoor. Om je heen te wijzen naar die rots wiens werk volkomen is. Die u vanmorgen gepredikt wordt. Opdat u door de knieën zou gaan. En dat u alle valse hoop zou laten varen. En dat u in het gemis komt van die zekerheid. En dat er een smeking komt in je ziel. Heere, leid mij op een rotssteen die mij te hoog is. Want daar kan een bekommerd mens vanuit zichzelf niet komen. Maar het behaagt God om zijn ogen daarvoor te openen. Anders dan kan hij dat niet bidden. Dat kan alleen als God de Heilige Geest hem dat openbaart en laat zien. En dat hij dan ook smeekt, leid mij, Heere, op een rotssteen die mij te hoog is. En dat is het wonder van het welbehagen van God, dat hij dat doet. Hij laat zo'n ziel niet wegzakken in het moeras van hopeloosheid en moedeloosheid door. Maar dan betoont hij een God te zijn, die geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zal bekeren en leven, en dat hij een levende en een eeuwige hoop zal mogen ontvangen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen. Eindigen met gebed. Heren, wij bidden en smeken van u, of gij voor het eerst, of bij vernieuwing, deze levende hoop wilt afdrukken in ons hart. In het bijzonder onze zuster en haar kinderen en kleinkinderen. Maar wij met elkaar. Och Heere, help ons als we straks naar de begraafplaats zullen gaan. Dat alles met stichting en in goede orde mag geschieden. Hartelijk dank ook wat u ook in onze broeder hebt geschonken. Heere, geef dat de gedachte aan de rechtvaardige ook tot zegen mag zijn. We zullen hem niet makkelijk vergeten. Wij bidden u, geef toch ook dat zijn arbeid ook vruchtbaar mag blijven. En gedenk ons dan zo te samen in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God mijn God, de bron van vreugde. Het vierde van 43.
Familie, belangstellenden, nu dominee Visser deze rouwdienst heeft beëindigd, gaan we ons gereed maken om naar de begraafplaats in Hendrik Ido Ambacht te gaan. Om op iets zal zo direct eerst de kerk uit worden begeleid. Tante Jannie met haar gezin sluit gelijk aan en ook degenen die een plaats hebben in de volgauto's kunnen gelijk aansluiten naar de hal van de kerk. Daar zullen ons dragers de wacht bij oma Piet betrekken. En de familie gaat even naar de zaal van de kerk om daar jas aan te trekken en eventueel gebruik te maken van het toilet. Daarna zal ik terugkomen om u verder uit te nodigen om dit kerkgebouw te verlaten en op eigen gelegenheid naar de begraafplaats te gaan. Dan willen we Nico en Ira, Mariet en Eibert vragen om bij hun vader en schoonvader te gaan staan. En dan zal oma Piet uit worden begeleid onder het orgelspel. We luisteren met elkaar naar het spelen van Psalm 43. En we willen u vragen om weer van uw zitplaatsen op te staan. Neemt u dan maar even plaats. Enkele mededelingen. U kunt straks het kerkgebouw met elkaar verlaten en op eigen gelegenheid naar de begraafplaats aan de Achterambachtseweg in Hendrik Hido Ambacht te gaan. Degene die binnen doorrijden over de Rijksstraatweg, houdt u er rekening mee dat daar 3 flitspalen staan. De maximumsnelheid is 50 km per uur. U kunt uw auto dan parkeren op de parkeerplaats van de begraafplaats en daar rustig wachten met elkaar totdat wij aankomen met de rouwstoet. En daarna kunnen we met elkaar in stilte naar het graf om oma Piet te gaan begraven. Na de begrafenis is er in het rouwcentrum op de begraafplaats nog gelegenheid om de familie te condoleren, voor zover u dat nog niet hebt gedaan. En vervolgens gaan wij met de familie terug hier naar de zaal van de kerk, waar de plechtigheid in besloten kring zal worden afgesloten. Dan wil ik u vragen om nu in stilte met elkaar dit kerkgebouw te verlaten en op eigen gelegenheid naar de begraafplaats te gaan. Familie, Aldrin Molenaar zal de plechtigheid met u afsluiten en tevens een zegen vragen voor de broodmaaltijd. En straks hoopt oom Gerrit de maaltijd met u te besluiten.
Goed, kunt u mij verstaan? Ja. In de aanvang naar deze afsluiting kwam de overdenking eigenlijk terecht op Psalm 27. De woorden die u ook al aanhaalde op het graf, en met name ook het 14e vers. En daarom wil ik toch deze Psalm 27 met u lezen in de afsluiting van deze droeve plechtigheid. En boven die psalm staat: sterk in de Heere, Davids enige troost. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijne verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijne tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan wetschaters die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien, in het land der levende ik ware vergaan. Wacht op den Heren, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heren. Ik hoor in het gebed. Heren, zo eindigt deze psalm, ja, wacht op den Heren. En dat hebben wij nu toch allemaal nodig, om de sterkte bij u te vragen en u aan te roepen in de nood. En die nood die ook ontstaan is in dit gezin, bij mevrouw van de Brevaart, nu haar man van haar zijde is genomen. En dan mogen wij, Heren, haar aan u opdragen, zoals het al meerdere keren gedaan is, Heren. Maar waar zullen wij toch anders heen gaan dan naar u? Want Gij hebt de woorden van het eeuwige leven, en daarom mogen wij haar en haar kinderen en haar kleinkinderen en de verdere familie aan u opdragen, of u hen genadig wilt zijn. En als ze dagelijks toch de toevlucht tot u mogen zoeken in de nood. Vanmorgen heeft dat woord ook gesproken, hoop op God. Die hoop moet het dan toch zijn, Heren. Zoals de dichter van Psalm 42 ook zegt, hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Geeft u, Heren, wat daarin nodig is. Ook als het verdriet en het gemis zal gaan spreken, Heren. Wilt u dan geven dat het hart naar u uit mag gaan, opdat ze de sterkte bij u mag zoeken. En de kinderen ook en de kleinkinderen. We gaan het dagelijks leven weer in. En mevrouw van Brevaart zal alleen in haar woning zijn. Maar dan toch niet alleen, Heren, dat daar hoop op u mag zijn. Geeft u ook wat wij nodig hebben als wij de broodmaaltijd mogen ontvangen. Ja, wilt u dat ook aan ons lichaam zegenen, dat wij de krachten en gezondheid uitkrijgen om de dingen in het dagelijks leven te mogen doen. En dan mogen we brood voor het lichaam ontvangen. En het brood des levens vanuit uw woord. En wilt u dat dan toch zegenen, Heren, beide zaken, Heren, maar bovenal aan ons hart. Want eenmaal zullen wij voor u moeten verschijnen om rekenschap af te leggen aan hetgeen wij gedaan hebben. En wat zal het dan toch zijn, Heren, als er gezegd wordt, ik ken u niet, ga weg van mij. Maar als het mag zijn, komt in, gij gezegende des Heren. En dat is nu mogelijk, Heren, omdat we nog leven. Is er nog die genadetijd dat u nog mensen wilt bekeren en dat u nog mensen wilt trekken door uw woord en geest? Geeft u dat aan de kinderen en aan de vele kleinkinderen ook die hier ook mogen zijn? Of wilt u hen ook geven, Heren, wat zij nodig hebben om u te zoeken, wat hun opa mocht zoeken en mocht uitdragen? Heren, wilt u dat werken? Gij zijt een God van wonderen en een almachtig God. In ons is niets wat naar u vraagt, wat naar u zoekt. Maar Gij zoekt het verlorene. Ja, wilt u dat werken, Heren, opdat we zo'n verloren mogen worden die opgezocht wordt door u? Dan gaan wij u zoeken. Heren, werkt u dat uit in deze grote familie. Met alles vragen wij u nog, niet tot enige verdienste van ons, maar alleen om Christus wil. Amen.